Allemaal hartelijk welkom, goedemorgen in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase in de Torenlaan. Fijn dat jullie in zo'n grote getale bent gekomen. Het was droog, waardoor we allemaal hier droog zijn aangekomen. Ik ga de paaskaas aansteken. De paaskaas had vroeger een functionele betekenis. Je had hem nodig om te kunnen lezen, want zonder licht, zonder kaas had je geen licht voor je schriftlezing. Dat hebben we nu niet nodig, want we hebben hier in de Torenlaan licht in overvloed. Nochtans steken we een paaskaas aan en als we dan kijken naar dat flikkerende lichtje, waar het zo helder is, dan beseffen we, Jezus heeft gezegd, ik ben het licht voor de wereld. En dan denken we ook dat van God gezegd wordt dat hij woont in ontoegankelijk licht. Ooit, ik was laatst in een vergadering waar de zon inscheen en de dame in kwestie wilde een kaas aansteken, maar ze zei dat hoeft niet, want je ziet die hele kaas niet. En inderdaad, als licht heel fel is, dan zien we niets. En God woont dus in ontoegankelijk licht. De helderheid daarvan is zo dat onze ogen dat niet aankunnen. Maar Jezus Christus, die op aarde kwam, is het licht voor de wereld, want in zijn licht, in zijn leven, in zijn onderwijzing, in zijn voorbeeld, zien we hoe de dingen in elkaar passen, zodat we ons leven kunnen inrichten. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn, dat we de kracht hebben, het leven, de mogelijkheden. En dat we hier ook nog zijn in alle veiligheid, zonder angst voor bommen, granaten op onze dak, zonder dat we bang hoeven te zijn dat er een inval plaatsvindt en we weggesleurd worden. Heer, en we beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is, want er zijn plaatsen in de wereld waar het nu totaal anders toe gaat. Maar we danken u in ieder geval voor de veiligheid die wij hebben, terwijl we ook denken aan degenen die in nood zijn, in oorlog, in hongersnood, in gebieden waar het zwaar is. En in al die gebieden bidden we u, wilt u uw dienaren nabij zijn in de verkondiging van het woord. Wilt u hen ook nabij zijn die proberen hulp te geven op medisch gebied of op anderszins gebied, zodat medemenselijkheid ook mag blijken op alle mogelijke manieren. En dan bidden we voor onszelf ook voor de komst, de hulp van uw Heilige Geest. Kom Heilige Geest, open onze ogen opdat we hem zien, open onze harten voor uw woord, open ook onze mond en aanvaard ook onze lofprijs, onze aanbidding, onze dank en onze gebeden. Amen. We gaan luisteren naar Marianne met de preek Genade staat boven de wet.
Genade staat boven de wet. Maar dan moet je eerst even weten waar we het over hebben. Over de wet en de profeten en over genade. Vorige week was ik met Boas in de tienerdienst. Er waren dus twee tieners, hij en ik in mijn tweede jeugd, hè, zoiets. En daar spraken we over het thema van revolutie, zo wordt het aangegeven, grote revolutie, en het koninkrijk van God. Toen ik me voorbereidde, zag ik het niet helemaal zitten, omdat ik ging kijken wat betekent eigenlijk revolutie. Dat komt van revolt, opstand en revolutie. Alles wat ik vond in de woordenboeken, links en rechts, voor en achter, was één donker gat. Een gat vol betekenissen en uitingen, maar geen vrolijke, want het ging over heerszucht, geweld, onderdrukking en bij die onderdrukking ook slavernij. Daaraan heeft het Koninkrijk der Nederlanden, waar we burgers van zijn, in het verleden zich ook schuldig aan gemaakt. En welk land niet, zou ik bijna vragen. En vandaag de dag kunnen we heel veel landen opnoemen waar deze vorm van revolutie is. Heerschappij, maar dan overheersing, anderen onderdrukken, heel veel geweld. En de gevolgen van geweld is ontelbare doden. Dus ik zag dat de revolutie niet helemaal zo zit in het vergelijk met het Koninkrijk van God. En daar dacht ik ook bij, een land is toch eigenlijk wel goed af, en de bevolking ook, als je duidelijke wetten hebt waar iedereen zich aan kan houden. Dat had God ook bedacht toen hij zijn kleine volkje samenstelde. Ik geef ze wetten, zodat ze weten waar ze zich aan moeten houden. En hoe ze zich kunnen onderscheiden van al die andere volken die zijn zoals zij zijn. Met overheersing, geweld, onderdrukking enzovoort. Revolutie, opstaan, je eigen gezag willen laten gelden. Wat het een ander dan ook kost. En God gaf ze die wet. En later kwamen daar de profetenboeken bij. Zo noemen wij dat dan ook de wet en de profeten. En zo kon elk lid van het volk Israël de weg zien waar hij heen moest gaan. Hoe het moest om rechtvaardig te zijn, goedheid te tonen en om te zien naar elkaar en ook naar anderen. Zo zouden ze zelf een toonbeeld van God zijn, van God zelf. En die wet en de profeten waren genaderijke en levensvolle, of draai het om, genadevolle en levensrijke richtingwijzers. Maar wij mensen hebben daar iets anders van gemaakt. Wij vinden, dat vinden we in heel veel kerken ook nog, helaas, dat de wet en de profeten geen richtingwijzers zijn, maar dit. En dan vooral niet voor onszelf, maar voor die ander. Dat opgeheven vingertje. En eigenlijk elk moment als dat vingertje langzaam of snel omhoog gaat, is dat wel een vorm van de revolutie. Zoals wij als mensengeslacht vanaf het begin na de zondeval al waren. Een vingertje hoe het met een ander zou moeten gaan. Uit Lucas 13, vers 14 tot 17. Maar eerst het eerste stuk. Hij, Jezus, gaf op Sabbat onderricht in de synagoge. Er was er ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. Vanmorgen wil ik met u even deze tekst doorlopen om te ontdekken hoe God met die opgeheven vingers omgaat en hoe hij die wet en de profeten in ere herstelt, gestalte geeft. Heel anders. Eerst even over de omgeving. Het zijn maar een paar kleine puntjes. Het gaat over de Sabbat, de synagoge en over vrouwen. Mannen mogen wel even luisteren en over vrouwen. Jezus zag haar. En dat staat toen hij haar zag. Hij zag haar, zij zag niets. En Jezus roept haar bij zich. Toen hij haar zag, riep hij haar bij zich. Het is heel bijzonder, denk ik, dat hij over de hoofden van de mannen heen die vrouw daar ziet staan. Ik weet niet precies hoe het is geweest, want ze stond toch wel heel erg gebogen. Maar hij zag haar. Is dat bijzonder? Dan denk ik, ja, voor mij wel en voor menigeen ook wel. Het is een troost als je denkt, of misschien beseft, dat je niet gezien wordt. Als je weinig mogelijkheid hebt om contacten te leggen. En als je misschien alleen maar geluidloos en op afstand je eigen lijden draagt. Dan ziet Jezus je. Want hij zag haar. Dan ziet Jezus je. En dan wordt het wel spannend. Want er staat, en Jezus riep haar bij zich. Ineens worden die wet en de profeten hersteld, in ere hersteld. En ze krijgen het functie en het gezicht zoals God het bedoeld had. Richtingwijzers naar genade. Zodat mensen naar ziel, geest en lichaam weer Gods beelddragers kunnen zijn en kunnen worden. Niet dat wijzen met de vinger, zoals menigeen ook vandaag nog denkt. De wet, de Bijbel, de schrift, vingerwijzing, nee. Geen scheiding aanbrengen tussen onderdrukking. Geen scheiding aanbrengen tussen mensen. niet wijzen met de vinger, ook niet naar die vrouw. Niet omdat ze kromgebogen was, maar zelfs geen woord over de oorzaak ervan. Ja, wij lezen het wel. Ze was al 18 jaar kromgebogen door een boze geest. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. En dan moet je je dat voorstellen. Je zou bijna zeggen, het kan wel een soap zijn van de televisie of een bijzonder toneelstuk. Denk je in die kromgebogen, ziekelijke vrouw. Wordt geroepen om bij de spreker te komen. Ze moet over die drempel, over die scheidingslijn heen. Tussen de mannen komen staan. Ik kan me de schrik van die mannen wel voorstellen. Hè? Die heilige mannen die daar bij de Torah staan, die luisteren naar de spreker. En dan ineens moet die vrouw daar naar voren komen. Mannen een beetje opzij. De schrik van die mannen voor wat daar gebeurt, is eigenlijk wel logisch. Zoiets is nog nooit bij hun gebeurd. En hun synagoge mag dan misschien geen tempel zijn, maar het was wel een heilige plaats. En door deze actie wordt eigenlijk die plaats ontwijd, kun je zeggen. Weinig heilige. Hoe haalt die spreker dat in zijn hoofd? Kan je het je voorstellen dat je dat denkt als het zo geweldig is, zo goed is? En dan komt zo'n vrouw, die wordt naar voren geroepen. Ze komt niet eens zelf, ze wordt geroepen. Ongevraagd. Misschien voel je je ongezien. Dat kan. Niet altijd, maar soms. Geen contact kunnen leggen. Of niemand kijkt naar je om. En praat ook niet met je. En je lijdensweg alleen dragen. Maar bij Jezus gaat de deur open. Dat vind ik bijzonder in dit stuk. Ze vraagt niks, ze kan het niet zien, maar hij roept haar wel. Hier, tussen die mannen. Met hun hele heilige wezen, denken ze. Hij ziet het. En hij roept haar. Altijd een open deur bij hem. Kom binnen. Ongevraagd. Zij vroeg niks. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Stel je voor, die zieke vrouw, gebogen, in het midden van mannen, staat op, staat rechtop, wordt dan ook nog aangesproken. Als ik me probeer te plaatsen in de schoenen van die mannen, zou ik zeggen, hoe haalt die spreker het in zijn hoofd? Hij begrijpt niks van die vrouw, niets van onze situatie, snapt helemaal niets van heiligheid. Hij is of gek, of hij weet gewoon helemaal niks. Is die ziende blind? Dat zou je toch denken? Ik kan me niet voorstellen dat we hier iemand binnen hebben die er zo raar, vreselijk, gebogen, wetende waar het vandaan komt. En dan op je heilige plek komt staan, naast je komt staan, jouw plek inneemt misschien wel. Die spreker weet dus blijkbaar niks. Maar meteen ging zij rechtop staan, die vrouw. En ze loofde God. Jezus verontreinigt zichzelf door haar binnen die clan van mannen te halen en haar ook nog aan te raken. Dat was heel ongewoon. Eigenlijk onheilig, ontheilig. Ik kan me voorstellen dat die mannen verstijfd stonden van schrik en van niet beseffen wat er gebeurt. Maar wel dit vingertje. Die leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op Sabbat genas en zei tegen de menigte, er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te genezen, laten genezen en niet als het Sabbat is. Hij werd boos. Er staat een woord dat heeft te maken met crisis. Kritiek leveren. Zie je dat vingertje? En hij weet het zo goed, die leider. Maar hij wordt wel terecht gewezen. Jezus geeft aan waar de wet en de profeten eigenlijk voor bedoeld zijn. Niet voor dat vingertje. Maar voor de genezing, voor de rust van ziel, geest en lichaam. En blijkbaar hadden de mannen daar niet zo erg zicht op datgene wat de wet en de profeten. Zij dachten, als we nou maar veel wetten, en er kwamen steeds meer wetten, veel wetten en vooral die vinger wijzen naar de ander. Jij moet het zo doen en jij moet het zo doen. En zelf zetten ze wel de kattenbak neer. Want de weg naar de buitendeur was een beetje ver weg, hè? Als ik het in onze tijd zou zeggen. We hebben geen os en geen ezel die aan de voederbak staat. Maar we hebben wel ons hondje wat uitgelaten moet worden. Iets langer dan een sabbatsreis, denk ik. En voor de kat zetten we de kattenbak neer. Denk je dat is in? Ja. Dat waren de regels. Maar wel met die vinger naar de andere wijzen. En het zelf dus niet in praktijk brengen. Dat kon ook niet, want dan hadden ze geen beest meer over. En dan komt er zo'n ongevraagd ook weer zo'n antwoord dat Jezus zei, de Heer zei, huichelaars, maak niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken. Anders hadden ze gebarsten na het eten. Mocht deze vrouw die een dochter is van Abraham en al 18 jaar door Satan geboeid werd, dan niet op Sabbat uit deze boeien worden losgemaakt? Die vrome mannen krijgen eigenlijk wel een stukje huiswerk opgedragen. Ik zou niet zeggen, ook zo'n les met dat vingertje. Daar lijkt het wel op, maar ze krijgen gewoon huiswerk. Zij ontketenen een revolutie. Ze doen zelf iets en dwingen een ander om dat na te doen. Ze doen zelf niets eigenlijk. Maar om een ander te dwingen dat na te doen. Het is een revolutie tegen de wet en tegen de profeten. Die mannen moeten de functie van de wet en profeten nog maar eens goed bestuderen. Maar dan in het aanzien en het aanschijn van God. Niet alleen maar naar de letters. Nu veroordelen ze die vrouw met hun vingertje. Ze moet terug op haar werkdag. Hoe werk je met zo'n kromme rug? Op haar werkdagen, niet dus. Dan moet ze komen. Even met die vinger. Zij had nergens om gevraagd. Maar zij wordt wel beschuldigd. Eigenlijk gaan ze om hem, de Heer, heen. Zij vroeg nergens om. Maar Jezus herstelt meteen de wet en de profeten, waardoor God genade openbaart. Goed worden, gezond worden naar ziel, geest en lichaam. Dat was eigenlijk de richting die de wet en de profeten aangaven. En die mannen krijgen dat huiswerk mee. En dan zie je in dat hele korte gebeuren, zie je Jezus samen met die vrouw in diepste wezen één worden, zoals God het had bedoeld. Die wet en profeten krijgen gestalte in het één zijn. Hoe vaak gebruik jij je wijsvinger om iemand de les te lezen? En hoeveel crisis veroorzaak je daarmee? Scheiding. Hier staat, hij werd boos, die leider. Hij bracht scheiding. Maar wel op de verkeerde plaats. Hij sprak Jezus niet aan. Hij sprak die vrouw aan. En over haar hoofd heen de menigte. Ja. Dan blijft eigenlijk maar één ding over. Genade gaat vooraan. Je kan dan zeggen, genade staat voorop. Toen hij dat zei, wat zei hij? Hij had het over de wet en de profeten, over genade, over het heel worden in de aanwezigheid van God en zijn woorden, zijn wetten. Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. Wet en profeten zijn goed. Maar voor een mens zoals wij, ook wij, zijn ze niet het einde. Daarvoor moest Jezus komen. Want van hem staat dat hij de wet en de profeten in zichzelf heeft vervuld. In zijn komen en in zijn gaan. En in onze schuld en ons lijden heeft hij dat meegenomen. Zijn hele leven en sterven. Opstaan en zijn koninkrijk aanvangen. Toont dat het een volmaakt werk is voor elk mens. Elk mens die de wet en de profeten niet kan vervullen. Niemand van ons. En die hele wet en die genade is eigenlijk te vangen in één woord. Voor ons in één woord. Genade. Naar ziel, geest en lichaam. Geen revolutie. Want dat is iets van mensen. Maar wel de ommekeer daarvan. Dat God alles goed maakt. En als je iets leest in de schrift en denkt, mijn buurman doet dat anders, pas dan op met je vingertje. Want er zijn altijd drie vingers die naar jezelf wijzen. En eigenlijk hoor je dat in dit stuk ook. Huichelaar, hoe goed doe jij het zelf? Waar vergis je je in? Of waar laat je een steekje vallen, vooral voor vrouwen? Of waar leg jij een struikelsteen? Man, waar trek je de streep? En vooral de streep voor een ander. Genade, vooraan. Genade gaat bij God altijd boven de wet. Als wij het van de wet en de profeten en dat belerende vingertje hadden moeten hebben, had niemand hier gezeten. En wie weet, waren we er niet eens geweest. Maar het is zijn genade. Ook vandaag in ons eigen kleine kerkje, is dat een boodschap dat Jezus de deur openzet en hij ziet je. En hij roept je. En zeker voor mensen uit kringen zoals wij, is het ook nog iets bijzonders dat hij zegt, je bent verlost van je ziekte. En leg dan de handen op. Zijn we toch ook niet gewend, hè? Om het omgekeerd te doen. Maar bij God kan alles. Alles wat wij mensen in een bepaald frame zetten, in een denkframe zoals wij denken, hier zijn we nog net veilig in, dat breekt hij open om zijn genade te tonen. Ook dat vind ik heel mooi. Het is maar zo'n heel klein stukje tekst. En eigenlijk gaat er een wereld voor je open, omdat God die deur openzet. Ook vandaag, ook hier. Daar kan je nog wel even over nadenken. Ja, ik ook. Maar ik heb er dus al over nagedacht, omdat ik daar met Boas over gesproken heb. Wij met elkaar. Genade altijd boven de wet. Hoe gek een ander is, hoe krom gebogen. Maar probeer eens naast God te staan om te kijken, hoe kijkt hij naar zo iemand? Hoe kijkt hij naar jou? Moet je alles zelf dragen? Je eigen leed maar doorslepen? Of je door het leed laten slepen? Door het lijden heen? Open deur. Hij spreekt je aan. Hij ziet je. Daar begint het mee. Hij ziet je. Hij spreekt je aan. En hij roept je. En dan doet hij dingen die ongewoon zijn. In die maatschappij, in onze maatschappij, zou het net zo ongewoon zijn. Als hier iemand binnenkomt met zo'n volgeladen Albert Heijn karretje of zo, zo'n winkelwagentje. Ik zie ze wel eens lopen. Daar hebben ze een hele hebben en hou in. Waar je het liefst met een afstand omheen gaat, omdat de lucht er ook bij is. En die komt hier binnen. En degene die hier staat, die ziet hem of haar. Nodigt uit, kom hier. Kom binnen bij mij. Kom binnen bij mij. En dan zegt hij, en je bent weer normaal zoals ik het had bedoeld. Wij zouden ook geschrokken zijn. Dus ik wil geen vinger wijzen naar die mannen en die leiders. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze geschrokken zijn. Maar het blijft staan, genade gaat boven alles uit. Alles. Dank u wel, Heer. Om te mogen weten in deze tijd, waar zoveel gaande is. Waar zoveel revolutie is. Misschien ook wel in ons eigen leven. Dat u ons ziet, ieder van ons. Dat u ons eruit roept naar voren, bij u. En dat u ons ook aanspreekt. En genade wil geven naar ziel, geest en lichaam. Rust, heiliging, iets zien van het licht waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Zien wie u bent in uw licht. En daar iets van mee mogen krijgen voor vandaag, voor morgen, voor deze week met alle beslissingen die we mogen en moeten maken. En dan toeleven naar die dag van rust, waarin we mogen denken wat u allemaal gedaan heeft. Waarin u ons gezegend hebt, bemoedigd hebt, geroepen hebt, hersteld hebt. Gewoon weer een nieuwe week. Dank u wel dat we deze week mogen beginnen. Vandaag, hier, met uw roepstem, met uw aanraking. Amen. En verder gaan mag u ook met de zegen van de Heer. Heer, u bent goed genoeg en u vindt ons goed genoeg om uw woorden te gebruiken, zodat God en zijn liefde met ons mag zijn. De genade van de Heer Jezus over ons uitgespreid en de eenheid en de richtingwijzer door de Heilige Geest voor deze week. Om u in het aangezicht te zien en uw genade ook voor de mensen om ons heen te herstellen. Amen.